Ik vind het altijd heel fijn om hier te zijn met Pinksteren. Zo in de open lucht. Een soort hagebreek eigenlijk. Ja. Op zo'n feest dan stel je natuurlijk gelijk de vraag van wat is Pinksteren? En we hebben natuurlijk al een boel liederen gezongen. Je hebt zelfs, als u het woord nog niet kende, al een woord geleerd in het Hebreeuws, Ruach. En je zou kunnen zeggen bij die vraag Pinksteren, wat is dat? Dat is een domme vraag. Dat weten we allemaal wel. Ja, als je dat willekeurig mensen vraagt, dan hebben ze daar allerlei antwoorden voor. En de ene die zegt, ik heb geen idee. En weer een ander zegt, ja, het is een vrije dag. Ik heb er geloof ik wat geruis in. Is het niet zo handig?
Ja, het is een beetje meer zo.
Ik kan het ook op mijn achterhoofd zetten, dat ding.
Ja, dat is
wel. Oké, vrije dag misschien denken sommige mensen. Anderen denken aan Pinkpop. Dat kan ook nog. Weer anderen zeggen, nou, dat is gewoon een christelijke feestdag. Oh, ik heb dit ding helemaal niet nodig, hè. Ik zit er nog in de praten ook, weg. Christelijke feestdag en katholieken zeggen, dat is de geboorte van de kerk. En Pinksterbroeders en zusters die zeggen, ja, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En Joodse broeders en zusters die zeggen, ja, dat is de gave van Torah. En zo hebben we allemaal een indruk bij Pinksteren. En u hebt ook allemaal een indruk bij Pinksteren. Misschien wel een combinatie van meerdere. En ik hoor wat geruis hier op de achtergrond. Moet ik me draaien? Ik wil ook wel zo gaan staan. Oké. Okay. Of kan ik beter de microfoon gebruiken? Daar waait het ook in. Oké. Okay. Maar ja, je hebt een heleboel, dat is de ruach. Dat is ook zo, de wind, hè? Je hebt natuurlijk een heleboel gedachten over Pinksteren. Maar wat moeten we daar nou van zeggen? Dat wou ik even horen. Shofargeschal. Kijk, dat geluid dat brengt ons dicht bij Pinksteren. Dichter bij Shavuot. En het geluid van de shofar, van de ramshoorn. Als hij galmt, roept, dan schreeuwt hij eigenlijk bevrijding. Dat is de klank van shofar. Bevrijding. Laten we maar eens gaan lezen in Leviticus 25 vers 9. Ik zie dat een aantal mensen dit even op willen zoeken. Dat is goed. Normaal hebben we altijd een beamer. Ik werk eigenlijk altijd met een beamer. Maar ja, dat gaat hier niet, hè. Dus dan moeten we onze oude getrouwe Bijbel weer even pakken. Nou, ik denk dat de meesten hem al wel hebben. Leviticus 25 vers 9. Daar staat dan, en u zult misschien denken, hey, dat gedeelte hoort niet bij dit feest. Maar ik wil het toch lezen. Dan zult gij bazuingeschal, en daar staat shofar teruah, doen rondgaan in de zevende maand, op de tiende van de maand. Op de verzoendag zult gij de bazuin, de shofar, dus eigenlijk hadden ze beter gewoon de ramshoorn neer kunnen zetten. Door rondgaan door het ganse land. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen. Voor al zijn bewoners. Een jubeljaar, een jovel. Dat is wel jovel, vind ik trouwens. Zal het voor u zijn? Dan zal ieder van u tot zijn bezittingen en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar, weer een jovel. Zal dit 50ste jaar voor u zijn. Dan zult gij niet zaaien. En wat dan vanzelf opkomt, zult gij niet oogsten. En dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Want het zal u een jubeljaar, weer dat woordje jovel zijn. Heilig zal het zijn. Van de akker zult gij eten wat u opbrengt. En in dit jubeljaar, in deze jovel, zal ieder van u zijn bezittingen terugkrijgen. Nou, dat is eigenlijk een fantastisch gedeelte. En dat tekent echt hoe God in elkaar zit. Waar gaat het over? Het gaat natuurlijk over de jovel, over het jubeljaar. Jovel is het in het Hebreeuws, jod, weet, lamed. En die letters die staan voor dragen, voor brengen, voor leiden, voor stromen. Er zit dus beweging in, zou je kunnen zeggen. Er zit leven in, zou je kunnen zeggen. Israël heeft op dit moment een jubeljaar om... Om de 50 jaar is het zover. 217 min 50, waar zitten we dan? 1967, en wat was er toen ook alweer? Ja, Jeruzalem, we zitten hier allemaal met kennis. Toen werd Jeruzalem bevrijd. Kijk alweer, daar hebben we weer die bevrijding. Jeruzalem werd bevrijd. Toen was het ook een jubeljaar en kwam Jeruzalem weer in handen van de rechtmatige eigenaar Israël. Jeruzalem werd vrij. En daar gaat het om. Opvallend dat men juist nu bezig is met geschiedvervalsing en dat velen ontkennen dat de tempel van de Allerhoogste daar heeft gestaan. Wanneer je waarheid ontkent, dan noemen we dat gewoon leugen. En dat is jammer. Maar waar gaat het nou in ons gedeelte over het jubeljaar over? Het gaat over vrijheid. Over herstel tot het oorspronkelijke, want dat is vrijheid. Want toen God alles schiep, was immers alles goed. Het was tof, meot. Het was heel goed. Dus waarom zou je het beter doen dan heel goed? Heeft geen zin. Dus herstel is altijd herstel tot hoe het was, tot het, toen het goed was. Je mag stromen. Je mag leven. Er is ruimte om te stromen. En de stroom die leidt ergens heen. Brengt je ergens. De stroom die draagt je erheen. Er is een doel. Dat is belangrijk. Geen doodse doelloosheid. Maar stromen van levend water. En de shofar is verbonden met vrijheid. Wanneer je een shofar ziet. Waar hebben we hem? Pak hem er even bij. Nou is dit natuurlijk niet een ramshoorn. Maar ik vind hem wel heel mooi in dit verband. Dan zie je die golvende lijn. Dan zie je zo'n mooie golvende lijn. En door die golvende lijn, daar komt die golvende klank doorheen. De adem, de wind, de ruach. Die gaan door de shofar heen over de bergen van Judea. Samaria en Galilea en de wereld over. Vrijheid, dat is wat er klinkt. Als u de shofar hoort, denk dan alsjeblieft aan vrijheid. Wanneer men de klank van de shofar hoorde, dan gaf dat ook vreugde. Wanneer de shofar hoorde, dan werden slaven namelijk bevrijd. Werd grond teruggegeven, werden schulden ingelost. Het geluid van de shofar is een kreet, is een zucht. Een zucht van verlossing. Eindelijk vrij. En deze zucht die komt tot stand door de wind. De adem, de ruach, de geest van de Allerhoogste. En zo zien we in deze preek, die ik vanmiddag wil houden, dat heel veel dingen samenkomen. Shofar en Jovel zijn ook verbonden met elkaar. Jovel was immers jubeljaar. We komen dat samen tegen in één zin, zou je kunnen zeggen, in Jozia 6 vers 4. Daar staat, zo moet gij 6 dagen doen, terwijl 7 priesters ramshorens. Maar daar staat, Shofarot hayovlim. Shofarot hayovlim. Hoort die shofar en Jovel erin? Dus de shofar van de vrijheid is dat. Voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad trekken. En priesters zullen op de horens blazen. Er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Tegelijk aan dit verhaal. Want als je erover nadenkt, snap je dat dat niet voor iedereen leuk is. Waar Israël werd bevrijd van de onderdrukkers, was de klank van de shofar voor de onderdrukker geen pretje. De shofar die roept namelijk op om een kant te kiezen. En neutraal aan de kant van de weg blijven kan niet. Dat kan niet meer. Bevrijding en verlossing hebben altijd 2 kanten. Het geluid van de naderende geallieerden tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog beleefden de Duitsers anders dan bijvoorbeeld de Nederlanders. Dat snap je wel. Dat geluid was voor ons bevrijding. Voor de Duitsers was dat niet het geluid. En zo is ook het geluid van de shofar. De geest van de nazi's kon de geest van de bevrijding niet uitstaan. De geest van onderdrukking, dat is de geest van Mitzraïm, de geest van Egypte, kan de geest van verlossing niet verdragen. Die gaan niet samen, dat kan niet. We vieren vandaag de laatste feestdag van de voorjaarsfeesten. We hebben tot 50 geteld. En dan is het Shavuot. Met Pesach werd Israël fysiek bevrijd van zijn onderdrukkers. Ze konden uitgaan. Ze konden gewoon weglopen. Zonder dat ze tegengehouden werden aanvankelijk. Ze mochten gaan. Fysiek konden ze dat land uitlopen. En hun onderdrukkers achter zich laten. Waar Israël werd bevrijd van de onderdrukkers, was de klank van de shofar voor de mensen die achterbleven geen pretje. We weten dat er de eerstgeborenen stierven en dat er van alles gebeurd was. Maar voor Israël was het bevrijding. Israël werd fysiek bevrijd. uit de beklemming van Egypte, want Egypte is beklemming. Het woord Mitzrayim komt van Matsor en dat betekent benauwdheid, beleg, zoals een stad belegerd is. Dat is het tegengestelde van vrijheid, het tegengestelde van Rehoboth. We zitten hier met een aantal mensen uit de gemeente Rehoboth in Leeuwarden. En Rehoboth betekent ruimte, vrijheid, de tentpannen breed gespannen. De Messiaanse gemeente in Sneek, die heet Makor Chaim. Bron van het leven, alweer eigenlijk diezelfde gedachte. In de gedachten heet hem Mayan Yeshua. Fontein van Yeshua, fontein van verlossing, van bevrijding. Alle drie getuigen we van het leven. Van beweging, van ruimte, van stromen. Mensen denken wel eens, als je van Torah houdt, als je van God houdt, dan leef je onder de druk. Nou, is echt wel anders hoor. Mensen hebben er niet zoveel van begrepen. Zo'n 2000 jaar geleden las Yeshua in de synagoge te Nazareth de Haftara-lezing, de profetenlezing. Een gedeelte uit de profeet Jesaja. En hij las: de geest des Heren is op mij daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te brengen. Ziet u dat? Bevrijding. Te verkondigen. Aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Yeshua is gekomen om te bevrijden. En Yeshua is de Heer van Torah. Is de Messias van Torah. In de officiële tekst uit Jesaja 66 vers 1 en 2 en Jesaja 58 vers 6 komen we twee woorden voor vrijheid tegen. Het Hebreeuwse woord chofsi en het woord droor. Ik kom daar straks op terug. En we zullen nog een derde woord voor vrijheid gaan ontdekken en dat maakt het ook interessant. Met Pesach bevrijdt Everen Israël fysiek van de onderdrukking van Mitzrayim. Maar waartoe doet hij dat? Wij denken vaak in termen van bevrijding van. Er is iets wat je onderdrukt en daarvan word je bevrijd. Bevrijding van de onderdrukking in Egypte. Bevrijding van de zonde. Bevrijding van rookverslaving of wat voor verslaving ook. Maar er is ook bevrijding tot. Met Pesach werd Israël bevrijd van. En met Pinksteren werd Israël bevrijd tot. Dus het zijn allebei feesten die gaan over bevrijding. Het zijn ook allebei voorjaarsfeesten. Ze horen bij elkaar, ze zijn met elkaar verbonden. Maar ja, bevrijd tot waartoe dan? Tot wat? Nou, dat zoeken we gewoon op. Exodus 7 vers 16. En ge zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden met de boodschap, laat mijn volk gaan. Dat was fysiek de bevrijding. En waartoe dan? Om mij te dienen. Abad, dat betekent werk en dienen. Dat betekent een daad. Dan zien we gelijk het verschil tussen christendom en jodendom. Het gaat om de daad in de woestijn. Maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen, staat. Ze werden dus bevrijd om van het dienen in slavernij van Egypte tot het dienen van de ever op de berg. Maar dan dien je dus weer. Ja, Bob Dylan had dat heel goed begrepen. Ik zou het kunnen spelen, maar ik denk dat ik het gewoon even zeg. Die zegt in zijn liedje: you may be an ambassador to England or France. Moet ik het vertalen of niet? Oké. You may like to gamble. You may like to dance. You may be a heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. Hij zegt, het maakt niet uit wat je bent. Je kunt van alles zijn. But, dan komt het. But, you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord. But, you're gonna have to serve somebody. En dat is waar het om draait. Hij heeft het goed begrepen. Dat is het geheim. We dienen immers altijd iemand of iets. Dat kan niet anders. Het is echt onmogelijk om niemand te dienen. Ook al wil je niemand of niets dienen, ook al ben je een anarchist in hart en nieren, je dient altijd iemand. En Josia getuigt dan ook, wanneer het volk het beloofde land binnentrekt, Kies dan heden wie gij dienen zult, of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben, of de goden van de Amorieten in wie land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, dan gaat het hier niet om goden in de zin van je auto of je fiets of weet ik van wat voor dingen. Het gaat echt om afgoden. We hebben afgelopen jaren in de kerken wat geleerd dat dat gaat om dat soort dingen. Om je roken, om je drinken, om je auto, om je huis. Ik vind het allemaal best, maar het gaat in de Bijbel gaat het om goden. Om afgoden, om demonen. En wie staat daar nou? Als ze daar bij die berg Sinaï staan, want met hun opdracht moesten ze daarheen. Dat was het hele doel van die bevrijding. Ze moesten naar die berg toe. En wie staan daar nou rondom die berg? Daar staan de 12 stammen van Israël. Plus een menigte van allerlei slag. Een eref raf. Een mixed multitude. Onkeloos noemt ze strangers, vreemdelingen. Rashi noemt ze een gemengde menigte. Allen staan ze daarom die berg en ze zien dat allemaal gebeuren. Allemaal, u en ik, als we erbij stonden, dat had gekund, andere tijd. Ze horen allemaal de donderslagen. Ze zien allemaal de bliksemstralen. Ze voelen de bodem onder hun voeten trillen. Ze zien de zware wolk op de berg. Ze horen dat luide geschal van die shofar. En de berg staat in rook. En de Allerhoogste daalt neer op de berg. En die beeft en die trilt. Het geluid van de bazuin neemt toe. En Mozes klimt naar boven. En dan geeft de Evere de 10 woorden aan Mozes en aan het volk. Het volk Israël en het volk van allerlei slag. Het volk beeft, Israël beeft. De menigte van allerlei slag beeft. Ook wij zouden beven. Maar het geluid van de shofar brengt immers vrijheid. Hoe kan dat nou? Het volk staat nog toe te kijken en heeft eigenlijk nog geen keuze gemaakt. Dat moet nog. Dan zegt Mozes, vrees niet. Want God is gekomen om je op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, gij niet zondigt. Het woordje jirato van jira. Vrees of respect betekent dat. Oh ja. Wil je iemand volgen, dan zul je daar wel respect voor moeten hebben. Als je hem waardeloos vindt, dan ga je hem niet volgen. Dus we zien hier zo'n moment dat God even het volk verbindt aan zichzelf door iets tussen hun beiden te creëren. In onze geneigdheid tot negativiteit door de Yetzer Hara, de kwade neigingen, is het van belang dat we eerst respect en ontzag krijgen voor degene die ons in de vrijheid wil zetten. Dat we vertrouwen krijgen in onze schepper. Dat we geloof hebben in hem. Er moet als het ware een knop om. Kijk maar hoe dat gaat met een chaotisch gezin. Waar iedereen maar doet waar hij zin in heeft. Zonder rekening te houden met een ander. Het lijkt op vrijheid, maar het is chaos. Het is slavernij. Daar moet eerst duidelijkheid komen. Dat is van belang. En daar staan ze ook te trillen op hun benen, Israël en de menigte van allerlei slag uit de volkeren. En samen roepen ze, dat zijn niet alleen de Israëlieten, maar ook de volkeren die meegekomen zijn. Ook die mensen uit Egypte die dat allemaal gezien hebben, die wonderen die daar gebeurden, die plagen, die slagen. En die vol ontzag werden voor deze God, die dachten nou, dat is wel even beter als die goden van Egypte. Laten we deze maar volgen. En die zeggen allemaal, ja Heer, wij geloven u. Is dat zo? Zeggen ze dat? Nee, dat zeggen ze helemaal niet. Ze zeggen niet, ja Heer, wij geloven u. Ze roepen al wat anders. Al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Kijk, daar heb je de Bijbelse orthopraxie. Het gaat niet om wat je gelooft. Ja, ook wel. Maar in eerste instantie om wat je doet. Dat heeft nut. Wat je gelooft, daar heeft een ander ook helemaal niks aan. Wat je doet, gaat het om. Ze zijn bevrijd uit Egypte tot het dienen van de Allerhoogste. Daar draait het om met Pinksteren. Dienen is doen. Dienen is niet geloven, maar dienen is doen. Natuurlijk is geloven belangrijk, want daardoor ga je vertrouwen. Maar het gaat om doen. Dienen is doen. Nog een schriftlezing. Vele jaren later horen we de profeet Ezechiël het volgende profeteren. Ezechiël 36. Daarom zegt tot het huis Israëls, Zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam. Die gij ontheiligd hebt onder de volken, in wie gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben. Moet je eens kijken hoe mooi dat is. Ook toen al was het de bedoeling dat Israël toonde wie de Heere was. Luidt het woord van de Heere Heere. Want ik mij voor ogen aan u heb... Pardon hoor. Wanneer ik mij voor hun ogen aan de u de heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken. En u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen. En gij zult rein worden. Tegen Israël, hè? Hoort u het wel? Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Een levend, kloppend hart. En mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Tegen wie zegt hij dit? Tegen Israël. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. Oh, dus waarvoor geeft hij zijn geest? Om zijn verordening te onderhouden. Ik kan het niet helpen. Dat mensen dat verzwegen hebben vele jaren. Dat is jammer. Maar dit staat er wel. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Hoort u dat goed? De Evere zet zijn volk apart. En dat is ook de ergernis van de volken. Zij doen anders. Zij doen anders. Ze willen niet met ons eten. Ze doen dingen anders, ze vieren geen zondag. Ze vieren andere feesten. Dat schept afstand. Ze zijn apart gezet. De Evere zet zijn volk apart. En dan zegt hij, mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Waarvoor dan? Dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Je kunt vandaag de dag mensen tegenkomen die zeggen geestvervuld te zijn en ondertussen Gods verordeningen, Torah, naar de prullenbak hebben verwezen. Wat een verwarring. Wat een gebrek aan kennis eigenlijk. Eigenlijk is dat vreselijk. Het is om te huilen. En toch komen we er bijna allemaal uit. We gaan even terug naar het thema vrijheid. Het Hebreeuws is de taal van God, de taal waarin hij zich uit in de schrift. Het Hebreeuws kent verschillende woorden voor vrijheid. Ik zei dat net al even. Het woord chofsi bijvoorbeeld. U kent dat vast en zeker allemaal. Want dat komt voor in het Hatikva. Liot am chofsi be'artzenu. Kent u dat of niet? Ja. Een vrij volk te zijn in ons land. Dat is de hoop van Israël. Een vrij volk. Hé, het is de hoop van hun. En daar gaat het nou juist in de Bijbel over. Een slaaf die vrij wordt. Hij kan doen wat hij wil. Chofsi draait om de individuele vrijheid, zou je kunnen zeggen. Filosofen noemen dat ook wel negatieve vrijheid. En dat moet u niet in de zin van verkeerd. Maar in de zin van, je bent vrij omdat je iets niet bent. In die zin negatief. Dus vrijheid omdat je geen slaaf meer bent. Vrij zijn van, in een stad waar ieder individu vrij is en kan doen en laten wat hij zelf wil, is overigens geen werkelijke vrijheid. Daar is alleen maar chaos. De ramen van de winkels worden ingegooid. We zien dat zo nu en dan voor tv. Goederen worden geroofd. Vrouwen worden aangerand. Mensen in elkaar geslagen. Anarchie. Een vrije maatschappij heeft regels en wetten nodig. En sinds de jaren 60 hebben we een beetje gedacht dat dat zo hard niet zou lopen. Nu beginnen we een beetje weer te ontdekken dat het toch wel nodig is. Ander woord voor vrijheid is het woordje droor. Het woord dat we tegenkomen in Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating, droor, uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Dus we hebben al twee woorden geleerd vandaag. Chofsi en droor. Maar er is een derde. En dat derde woord, dat is interessant. Dat vinden we in Exodus 32 vers 16. En dat komt maar één keer in de hele Bijbel voor. En wat staat daar dan? Als u in uw Bijbel leest, leest u dat niet eens. Daar staat namelijk, de tafelen waren het werk Gods. En het schrift was het schrift Gods. Dit gaat over de stenen tafelen wat Torah opgeschreven was. Op de tafelen gegrift. Ik heb het woord meegenomen. Ik weet niet of u het kunt zien, maar ik ga er straks nog iets over uitleggen. Op de tafelen gegrift. En daar staat het woordje garoet. In onze vertaling lezen we daar niet het woord vrijheid, maar griffen of graveren. De stenen tafelen die werden beschreven door Gods vinger. De woorden waren woorden van de Heilige Geest. En Paulus schrijft in de Friese vertaling, want wij weten dat de wet van Gods geest komt. De Friese vertaling zegt dat juist heel mooi, daarom neem ik die even. De Groningen doet dat ook heel mooi. Maar in de Nederlandse vertaling staat het er net weer even anders. Want wij weten dat de wet van Gods geest komt. Maar er is nog iets bijzonders. Iets dat de Joodse wijzen opviel hier. God schreef deze woorden niet met inkt op perkament. Want wat is het risico van inkt op perkament? Wat is het risico daarvan? Dan kan je die weer afvegen. Potlood kun je uitgummen. Oh kijk, een heel klein paardje. Leuk is dat. Ja. Potlood op papier kun je weer uitgummen. Inkt kan je soms weer eraf wassen. Ik heb hier gisteren in de gemeente in Drachten over gehad bij de behandeling van de lezing na zo over de van overspel verdachte vrouw. En daar werd geschreven op perkament en dat werd afgewassen in heilig water. Inkt op perkament kun je afwassen. En we zagen dat Yeshua woorden in het zand schreef. Dat verhaal kent u ook. We hebben het gisteren over gehad. Bij de overspelige vrouw. Woorden in het zand kun je ook weer uitwissen. De wind waait er over hun voetje is het. Maar de even gegraveerde zijn woorden in steen. Inkt ligt op perkament en kan er weer afgeschraapt worden of afgespoeld. Bij graveren zijn de letters zelf steen. Ik heb het nou van de week even gemaakt in hout, maar daar geldt hetzelfde. De letters die zitten niet op het hout, maar de letters zijn hout. En toen God op steen schreef, waren de letters steen. De letter is dus intrinsiek aanwezig in de steen. De letter is niet opgelegd, maar één geworden met de steen. Dat is van buitengewoon belang. Daar moet je gewoon bij stilstaan. Het ligt er niet op, maar het zit erin. En zo moet het ook zijn met de woorden van de eeuwige. Ze horen niet op ons gedrukt te zijn als een last, maar moeten intrinsiek in ons hart geschreven worden. Het bijzondere hier is dat woordje garoet, wat u hier ziet staan, is de enige plaats waar het voorkomt. Anders wordt voor graveren altijd het woordje patach gebruikt, wat u herkent van dat letter, van dat klinkertje, de patach, dat streepje. Dat betekent graveren, maar ook vrijmaken. Is dat niet mooi? Graveren en vrijmaken, die hebben met elkaar te maken. Ook bij dit woord, bij garoet. Het wordt geschreven met de letters get. Ik weet niet of u het goed kunt zien, want ik heb het bewust niet zwart gemaakt. De get, de rees, de waf en de taf. Nou, dat zijn de letters van het woordje geroet. Maar je kan dit net zo lezen, er staat garoet, maar je kunt het ook lezen als geroet. En wat betekent geroet? Dat betekent vrijheid. Aha. Dus, dat maakt het interessant. Dus de woorden van de Evere, die schreef hij met Pinksteren. Op die stenen, in die stenen zou je nog beter kunnen zeggen. En dat zijn woorden van vrijheid. Woorden van bevrijding. En dat klopt ook precies. Dat is niet alleen maar een grapje van de rabbijnen. Het is niet alleen maar een woordspelletje. Maar het is echt zo. Laten we het maar even opzoeken. Jesaja 60 vers 61. Daar staat, de geest des Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Dat moet je dus wel zijn om die boodschap te ontvangen. Niet aan hoogmoedigen, dat werkt niet. En dan moeten we onszelf afvragen, wat zijn we nou, hoogmoedig of ootmoedig? Om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebonden een opening der gevangenis. Dus ziet u het hier? De geest des Heren is op mij, waarom? Om vrijlating uit te roepen. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heer nu is geest, waar de geest des Heren is, is vrijheid. En dat gebruiken ze soms tegen Torah. Hoe halen ze het in hun domme hoofd? Galaten 5 vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. De waarschuwing zit er al in. Want de gehele wet is in één woord vervuld. En daarmee niet opgelost. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De samenvatting. De Messiaanse rabbijn Jacob van de moedergemeente in Jeruzalem, u kent hem, Jacobus, die had het heel goed begrepen. Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 25, maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, welke is dat dan? Er is er maar één, Torah. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarin blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, maar als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. En even verder zegt hij in Jacobus 2 vers 12, spreek zo en handel zo als mensen past, die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Dus je kan er niet omheen, Gods wet is vrijheid. En Gods geest komt om zijn wet te brengen en vrijheid te brengen. Ieder jaar komen de mannen van Israël 3 maal naar de tabernakel of later naar de tempel. 1 keer per jaar met Shavuot, op deze dag. Ja, nou zit natuurlijk weer een addertje onder het gras. Mensen maken altijd een beetje strijd om dingen. Joden hebben, dacht ik, afgelopen week gevierd op de 6e Sivan was het afgelopen week. Dacht het wel niet. Ja, wij vieren het op de zondag en dat zit hem gewoon. Een probleem wat ook al leefde ten tijde van Yeshua. Toen had je de Essenen en de Sadduceeën. Die zeiden je moet het altijd op zondag vieren. En de Farizeeën die berekenden het anders. Die berekenden het vanuit de grote Sabbat in het feest. En daarom kwamen ze op de 6e Sivan uit. Nou, dat hoort bij mens zijn. Mensen zijn het nooit eens. Tot we straks hem zeggen, Heer, zegt u het nou maar. En dan geeft hij ons antwoord. En dan is het opgelost, het probleem. En tot die tijd zullen we met dat soort problemen blijven worstelen. Maar in ieder geval kwamen die mannen 3 keer per jaar en 1 keer per jaar met Shavuot, met Pinksteren, naar de tempel toe. En dan laten we maar op zijn gemak zeggen, op de 1250ste Pinksterdag, dat zal niet helemaal kloppen, maar dat maakt niet uit. Het is een heel vaak gevierd, bedoel ik er eigenlijk mee. Het is al meer dan 1000 jaar is dat feest gevierd. En dan op die 1250ste, om mij 1300ste Pinksterdag, maakt me niet uit, wanneer Jeruzalem uitpuilt van de mensen, de mikvers, de doopbaden in Jeruzalem eruit zien als een zwembad op een mooie zomerdag, zo druk is het dan. Dan golft er uit de hemel een geluid van een geweldige windplaag door Jeruzalem. Net zoals lang geleden daar bij de berg Sinaï. En vlammen als van vuur als bij de berg Sinaï. Al daar bleven ze op een afstand en nu kwamen ze dichtbij. Nu kwamen ze op de hoofden van de mensen. Van steen op het hart. Van ver naar dichtbij. Als een geweldige windvlaag ging dat door Jeruzalem. Net zoals lang geleden daar bij die berg Sinaï. En vlammen als van vuur als bij de berg Sinaï. En daar bleven ze op afstand van en hier verspreidden de vlammen zich over de volgelingen van Yeshua. En de schrijver van het boek Handelingen zegt dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Ze begonnen in meerdere talen te spreken, zoals de Geest hen aangaf. In de talen van de Parten, de Meden, de Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea, u kent die hele trits, en Cappadocië, Pontus en Azië, enzovoort, enzovoort. Zowel Joden als Jodengenoten. Ah, daar heb je ze weer, die beiden. Die stonden ook onder aan die heuvel, weet u nog? Uit al deze gebieden kwamen de Joden om Shavuot te vieren in de tempel van Jeruzalem, in het centrum van Israël. Ook al zouden ze dat nu ontkennen. En wat werd er gesproken? Er werd gesproken over de grote dingen van God. De Megalia Tau Theou staat er in onze Griekse Bijbel. Het ging over de grote daden van de Allerhoogste. En Petrus die staat op en die houdt daar een toespraak. Hij gaat uit van de woorden van de profeet Joël en daar hangt hij zijn hele verhaal eigenlijk aan op. En dan gaat het om bekering, om teshuva, zoals de gemeente in Emmeloord heet. Om terugkeer. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En hij vervolgt met: en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. Ja, moeilijke teksten om die goed te begrijpen. Natuurlijk hebben we geleerd wat dat betekent. Maar bij wat je geleerd hebt moet je je altijd weer afvragen of dat wel helemaal 100% klopt. Romeinen 7 vers 14, daar staat dat mooie vers: want wij weten dat de wet van Gods geest komt. Dus als Gods geest wordt uitgestort, zou dat dan ver afstaan van de wet? Dat kan helemaal niet. Die twee zijn niet strijdig. De geest en Torah zijn niet strijdig. Die Torah komt van de geest van God. Want God zelf is een geest. Wat gebeurt er wanneer Gods geest wordt uitgestort? Dan stroomt het volk over van de woorden van de Heilige Geest. Dan zijn ze als bron, als een fontein die voortkomt uit de eeuwige zelf. Dan stroomt zijn woord, zijn Torah, in enthousiasme uit het volk. Dat is de kern van profeteren. De kern van profeteren is woorden van God spreken. Dat is de kern van dromen, dat is de kern van gezichten. Het gaat erom dat God spreekt. Dan heb ik het niet over wat je dan zegt, maar in ieder geval is het verbonden met Torah en mag je het daaraan toetsen. Dan zijn geest en Torah en God één, hoe kan het ook anders? En dan getuigt Petrus van de Messias, de verlosser, de redder van Israël. En door Israël de redder van de volkeren, van u en van mij. En na zijn laatste woorden in Handelingen 2 vers 36 staat er dan: dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Yeshua, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Hij spreekt hier even heel speciaal dat volk aan, waar dit zich afspeelde. En dan roept het volk uit: wat moeten we doen? Kijk, hier heb je het weer, dat doen, hè? Autopraxis noemen we dat. We hebben theologie. En dan staat er, dan zegt Petrus: bekeert u. Dat betekent in het Hebreeuws: maak teshuva, keer terug. En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Yeshua, de Messias, tot vergeving van uw zonden. Dat is je beginpunt. Dat oude moet weg. Er moet weer ruimte komen. Je moet weer terug naar de bron. En dat moet je weer kunnen ontvangen. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is gewoon een belofte. Zo simpel is dat. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Dus er waren dingen niet in orde op dat moment. En voor iedere Jood die daar stond was het duidelijk wat bekering inhield. Dat wist men al te goed. In 1 Johannes 3 vers 4 zegt Johannes: de zonde is wetteloosheid. Alweer. Steeds dat woord, waarom gooi ik dat er steeds tussendoor? Omdat het niet anders kan. Je kan er niet zonder. De Messias is gekomen om de zonde weg te dragen. Zodat we als vrije mensen terug kunnen keren in het huis van de Allerhoogste. In zijn gezin, in zijn Beit HaTorah, in zijn huis van Torah. Amen.